Welkom bij een nieuwe episode van Dokters en Wetenschap. Deze keer ben ik alleen zonder mijn goede vriend Jan Goetermoet, die als specialist in het UZ Brussel heel erg hard zijn best aan het doen is om de coronacrisis samen met alle andere zorgverleners in België in te dijken. Dus vanuit de podcast Dokters en Wetenschap, dikke shout-out naar alle mensen die nu heel erg druk bezig zijn om die coronacrisis in te dijken. Maar, toch heb ik een gast uitgenodigd en hij zit zelfs over mij op een respectabele 2 meter afstand, zoals het ook hoort. En dat is huisdokter Arnoud van den Kieboom. Dag Arnoud.
Hallo, dag Bart.
Hey. Het is geen toeval dat wij dezelfde achternaam hebben, want jij bent mijn broer.
Hè? Ja, dat klopt.
Voilà. En wij mogen ook wettelijk gezien ook samen zitten, want wij werken alle twee in hetzelfde bedrijf. We hebben een start-up, Egeo genaamd, die zich bezighoudt met software voor groepspraktijken te implementeren, IT-onderhoud, telefoniesystemen en dergelijke. We hebben het ontiegelijk druk op dit moment, want telefonie voor groepspraktijken, dat is een hele uitdaging, hè, op dit moment.
Ja, op dit moment zeker en vast. Je ziet het aantal oproepen enorm toenemen. Dat is ook logisch, omdat de telefonische triage die nu gebeurt zeer veel vraagt van ons netwerk.
Ja, en wij moeten elkaar op dagelijkse basis spreken om die problemen te tackelen. Maar op dit moment lukt dat allemaal goed. En bedankt dat je even tijd kon vrijmaken om deze podcast mee op te nemen.
Geen probleem.
Het leek mij ook heel interessant om... voor alle duidelijkheid, wij werken wel in hetzelfde bedrijf, maar wij doen dat niet fulltime. En jij bent eigenlijk, ik zal maar zeggen, veel meer dan halftime, maar je bent huisdokter. Hè?
Ja, absoluut. Ja.
Je hebt een groepspraktijk in de buurt van Antwerpen?
Ja, die is gevestigd in Noord-Antwerpen, in Hoevenen. En dat is een groepspraktijk met 5 artsen op dit moment.
Ja, ik heb het natuurlijk van dichtbij kunnen meemaken hoe die coronacrisis is beginnen evolueren in België. Een beetje dankzij jou, en daarom vond ik het ook heel interessant om jou eens uit te nodigen. Omdat we natuurlijk, we zien heel veel de virologen op tv op dit moment. Politici tot een treurens toe. Maar we weten dat de echte first line, dat zijn denk ik wel de huisartsen. Hè?
Ja, zeker en vast. De huisartsen samen met de spoedartsen toch ook zeker. Mm-hmm. Die hier de eerste opvang doen van de patiënten, dat klopt.
Ja, zeg, als we dat nu eens even chronologisch bekijken. Wanneer is eigenlijk corona voor jullie als huisartsen een issue geworden? Hoeveel maanden geleden was dat eigenlijk?
Een echt issue is eigenlijk, het lijkt een eeuwigheid geleden, maar ik denk eigenlijk nog maar een paar weken geleden. Je ziet er eigenlijk langzaam afkomen. Je merkt van, er is precies toch iets aan de hand in China. Je weet al, China, ja, oké, ze zeggen dat er iets is, dan is er meestal al enkele maanden iets mis. ja, zo gaat dat dan meestal. En je bedenkt van, och ja, dat is toch nog een redelijke ver van mijn bedshow. En dan begin je te merken dat virus zich eigenlijk toch vrij makkelijk weet te verspreiden. En dan begin je te denken van, ja, als die verspreiding zo makkelijk gaat, vroeg of laat komt het hier dan toch ook aan bod.
Mm-hmm. Zeg, een paar weken geleden, heb je zelf al op dit moment binnen jouw patiëntenkring coronagevallen kunnen vaststellen?
Zeker, zeker. Oh, okay. En de grootste moeilijkheid op dit moment is, je weet het eigenlijk niet. Zeer terecht wordt er beperkt getest, omdat er beperkt materiaal aanwezig is. En dan moet je dat reserveren voor de mensen bij wie het uitmaakt. Waarbij je echt moet weten van, kijk, is dit een infectie met corona of speelt hier iets anders een rol? En dat kan soms van levensbelang zijn. Mm-hmm. Stel iemand een gewone longinfectie heeft, een longontsteking met een pneumokok, dat is een bacteriële infectie, is het zeer belangrijk dat die antibiotica krijgt bijvoorbeeld. Dus je moet die mensen eigenlijk wel eruit kunnen halen. Dus dat is een logische stap. Maar dat zorgt er wel voor dat je in de praktijk nu geconfronteerd wordt met heel veel mensen die klagen van bovenste luchtwegklachten. En je weet het niet. Je zegt van, kijk, jij bent een potentieel verdacht persoon. Jij moet thuis blijven. Maar ik kan u niet zeggen van, is dit corona of niet? Maar je gaat je vanaf nu gedragen als een coronapatiënt, punt uit.
Ja, is dat de patiënten makkelijk aanvaarden?
Dat wisselt. Je merkt wel dat het een zekere angst genereert soms. Van, oei ja, maar hey, klopt dat dan? Mensen bellen bijvoorbeeld voor een klein hoestprobleem. Ze maken er eigenlijk zelf nog weinig van. zeggen spijtig genoeg nog heel vaak van ja, ik ben gaan werken en ze sturen mij op het werk toch wel naar huis, zeker omdat ik hoest. En ik kom dan met mijn boodschap van ja, dat is heel goed gedaan van de werkgever, want jij moet absoluut thuis blijven. En dan merk je wel van, ah, oei, dan toch, hè, dit kan wel eens een keer corona zijn. Mm-hmm. Nu, gelukkig moet ik wel zeggen, op dit moment binnen de praktijk zien wij natuurlijk het onderste deel van de ijsberg. Het is te zeggen, op tv zie je topje van de ijsberg, je ziet de intensieve zorgen, je ziet de patiënten die het erg gesteld is. Waarom? Dat is natuurlijk beter nieuws. En ook zeer belangrijk, hè? Mogen we zeker en vast niet onderschatten. Maar gelukkig zien wij in de praktijk toch heel vaak mensen die waarvan ik denk van, god, dit zou zeker en vast corona kunnen zijn. Het kan ook griep zijn, hè? Ik weet het ook niet. Ja. Maar waarvan ik merk van, oh, dit zijn eigenlijk vrij milde klachten. En in zekere zin is dat kunnen de mensen wel geruststellen. Ik zeg van, ja, kijk, jij zit op het nieuws nu topje van de ijsberg, maar er zit ook heel veel onder water, om te zeggen.
Ja, we hebben het in de familie meegemaakt. Hè. Mijn zoon die plotseling ziek werd op school en hij zit op het Sint-Lodewijks College in Brugge, wat een van de scholen was die een positief geval van corona. Dat was dan, denk ik, twee weken geleden, drie weken, ik weet het niet meer exact. Nee, dat was al een tijd.
Niet zo lang,
Nee, twee weken, inderdaad. Hij zit al een week te gamen op zijn kamer, dus ik weet dat, zoiets ongeveer. Hij kwam dan, ja, ik belde naar jou, ik zeg oké, want hij zit voor alle duidelijkheid voor de luisteraars, mijn zoon zit op internaat, hè, dus die zit in Brugge. Wij wonen in de provincie Luik, dus dat is een hele afstand. En ik belde naar jou en ik weet nog dat jij zei, oké, je moet nu Christian gaan halen, die moet zich afzonderen, die gaat in quarantaine op zijn kamer. We zitten in Luik, 200 kilometer richting Brugge. Mijn eerste reactie was ook van... Jezus, man. Hey, hallo. Ik kan me best inbeelden dat veel mensen dat die ook zo reageren. Omdat die zeggen van... Zeg, alsjeblieft, joh. Maar het begint wel meer en meer duidelijk te worden dat die raadgevingen die je gaf, dat die absoluut correct waren.
Ja, hetgeen je aanhaalt is zeker correct. Hè. Mensen denken in het begin, en ik denk dat dat iets typisch Belgisch is, om te gaan minimaliseren, te bagatelliseren. Van, och, kom, het zal zo'n vaart wel niet lopen. Hè. We hebben al zo dikwijls zaken tegengekomen, de Mexicaanse griep, ebola. Och, kom, hè, laat ons niet onnozel doen. En je merkt dat die toon stelselmatig strenger en strenger wordt. Ja. Maar toch merk je nog vaak dat mensen zoiets hebben van, goh, zeg, voor dit blijf ik niet thuis. En dan zeg je van, ja, maar jij moet zeker wel thuis blijven. En jij moet lang thuis blijven. En jij mag pas gaan werken als je klachten echt volledig weg zijn. Ja. En dan zeggen mensen van, ja, maar zeg, voor een stomme valling blijf ik niet thuis. Hè. Ja. Zeg, jawel, in dit geval wel. Ja. Mensen moeten echt een mindclick maken. Dit is niet het alledaagse gewone leven. We moeten daar allemaal samen aan werken, zo simpel is het.
Ja, dat klopt, absoluut. Om even terug te komen dus op het chronologische verloop van die hele crisis. Dus dat is dan een paar weken geleden echt in de picture gekomen voor de groepspraktijken dan. Ja. Wat hebben jullie binnen de groepspraktijk zoal gedaan?
Eigenlijk initieel... We hebben de gewoonte in de praktijk om elke maandag te overleggen. In de meeste gevallen is dat eigenlijk meer dan voldoende om te overlopen, bepaalde patiënten te overlopen en ook de gang van zaken, de werking van de praktijk te overlopen. En je merkt wel de laatste weken dat daar stelselmatig meer en meer en meer bij kwam. Maar eigenlijk, de moment dat het zo echt bijna een hele vergadering daarover ging, is eigenlijk nog maar twee weken geleden. Van, oei, wat doen we hiermee? En een van mijn collega's zit in het coronateam van de huisarts Antwerpen-Noord. Dat is eigenlijk een groepering van huisartsen die samen overleg plegen wat zij gaan doen binnen hun gebied. En daar is eigenlijk heel snel op gereageerd, wat eigenlijk heel fijn was om te zien. Ze hebben dan een aantal artsen opgeroepen om zich toe te leggen om deze crisis mee op te vangen.
Collega's uit
de buurt. Ja, er zijn een aantal artsen volop mee bezig. En ik weet nog dat zij de eerste keer zei van, goh, ik hoop dat dit niet te veel van mijn tijd gaat opvragen, want hier in de praktijk wordt het ook druk. De laatste week heb ik ze op de praktijk niet meer gezien, volledig terecht, omdat ze volop bezig is met alles op te zetten.
Ja, dus een collega van de groepspraktijk zit in dat team.
In dat team, ja.
En wat bespreken die dan zo?
Goh, eigenlijk... Je hebt momenteel de zorg die in ziekenhuizen gebeurt. Nu, als je kijkt naar wat op ons afkomt, dan gaat de meest acute zorg, de intensieve zorgen, maar ook de subacute zorg, mensen met zuurstofnood, zal vooral in het ziekenhuis gebeuren. Mm-hmm. Maar men verwacht eigenlijk daar rond ook een heel deel mensen die minder acuut geholpen moeten worden. Ik denk bijvoorbeeld aan herstellende patiënten. Patiënten die eigenlijk terug voldoende zuurstofcapaciteit op zichzelf kunnen opnemen, die eigenlijk niet meer thuis horen in het ziekenhuis, maar te ziek zijn om terug naar huis te gaan, of niet mogelijk, waar het niet mogelijk is om naar huis te gaan. En dan kun je die beter nog afgezonderd houden. Dus ze zijn bijvoorbeeld bezig met een soort tussenstations te maken. Dat is één zaak. Het tweede is, en dat noemt men dan eigenlijk de schakelcentra.
Wat moet ik mij daarbij voorstellen? Een sportzaal of zo die ingericht wordt? Of?
Alles wat men ter beschikking kan hebben. Ik denk, dat zal over het hele land zullen dat andere gebouwen zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan, dat zal misschien ergens een hotel zijn, dat zal misschien ergens een sportzaal zijn. Overal waar voldoende capaciteit is om die mensen te verzorgen.
Oké, okay. Daar zijn jullie dus nu mee bezig.
Met dat eigenlijk allemaal mee in goede banen te leiden, ja. Ja. Het, waar ze het eerst mee bezig waren, zijn de pre-triagecentra. En dat is eigenlijk iets waar men patiënten naartoe kan sturen en zegt van, kijk, jij moet echt wel een klinisch onderzoek hebben. Er gebeurt nu heel veel telefonisch. In de normale gang van zaken was tot hiertoe een telefonisch consult not done. Je moest je patiënt zien, je moest je patiënt kunnen onderzoeken, wat op zich heel logisch is. Ja, maar dit zijn andere tijden, dus heel veel wordt nu telefonisch gedaan om eigenlijk een triage te doen van, oké, wat is er met u aan de hand? En als mensen dan zeggen, maar, goh, ik heb een klein beetje koorts en een licht hoestje, dan zeg je van, kijk, jij blijft thuis, je neemt eventueel wat paracetamol en vooral niet buiten komen. Eigenlijk, die mensen behoeven op dit moment niet meteen een onderzoek. Maar natuurlijk, als die patiënt belt, een heel goed voorbeeld zijn eigenlijk bijvoorbeeld kinderen. Iemand belt van, ja, kijk, mijn zoontje of dochtertje van 8 jaar heeft eigenlijk al verschillende dagen hoge koorts op 39 graden, heeft ook keelpijn, heeft ook oorpijn. Ja, natuurlijk, de gewone infecties die blijven ook bestaan. Een stomme oorontsteking, en die moeten wel onderzocht worden. Dan komen we op het probleem van het beschermingsmateriaal. We hebben geen beschermingsmateriaal in de praktijk. Dus op het moment dat je zieke patiënt in je praktijk binnenlaat, dan ga je die eigenlijk contamineren. En wij kunnen ons niet beschermen. En daar zijn die pre-triagecentra dan voor gemaakt, dat we eigenlijk op een veilige manier toch kunnen werken en het onderscheid kunnen maken tussen mensen van, kijk, hè, jij hebt misschien corona, maar je bent goed genoeg, jij gaat naar huis. Je hebt misschien corona, maar je bent niet goed genoeg. Ik stuur jou naar de spoedgevallen. En eigenlijk heb jij gewoon een oorontsteking. Dus we gaan die behandelen en dan ga je maar terug naar huis.
Potverdorie. Je zei, jullie hebben effectief geen beschermingsmateriaal op de groepspraktijk. Ja. Zijn er initiatieven om daarvoor te zorgen? Want dat lijkt me toch evident.
Je hebt eigenlijk verschillende initiatieven. Je hoort heel veel vanuit de overheid, maar op dit moment hebben we daar heel weinig aan. Maar binnen de artsengroeperingen zelf is er een enorme solidariteit. Bijvoorbeeld voor die wachtpost werd er gevraagd van, kijk, wie heeft er nog mondmaskers in zijn praktijk liggen? Sorry, coronapost is het eigenlijk geen wachtpost. Wie heeft er nog mondmaskers liggen? En de praktijken die effectief hadden liggen, die hebben die dan ook aangeboden. Eigenlijk is dat wel knap om te zien hoe praktijk eigenlijk een stukje van hun eigen bescherming afgeven aan collega's om hen te beschermen terwijl zij het werk op zo'n coronapost doen. Wij hopen natuurlijk dat zo'n het beschermingsmateriaal dat ter beschikking al lang eigenlijk had moeten zijn, dat er nu toch wel gaat zijn. Ja. Want anders komen we echt in de problemen.
Hebben jullie al mondmaskertjes gehad van burgers die spontaan dozen zijn komen leveren?
Dozen niet, maar dat gaat dan meestal over bijvoorbeeld 4 stuks, waar een patiënt die 4 stuks kwam brengen, en dat is hartverwarmend om te zien.
Ja, ik heb wel de indruk dat we nu in de maatschappij langs de ene kant het mooiste meemaken dat de maatschappij kan leveren, maar ook het donkerste.
Dat is natuurlijk een beetje te verwachten. Hè.
Ik snap dat toiletpapier nog altijd niet, hoor, maar bon. Het blijft duren. Het blijft gewoon duren.
Ja, ik, spijtig genoeg, het toiletpapier kon mij weinig schelen. Daar vind ik wel een andere oplossing voor. Soms wordt het alleen lastiger als je... want wij werken met twee in de zorgsector. Wordt het natuurlijk heel lastig dat je s'avonds nog naar de winkel wil gaan. En je vindt eigenlijk geen deftig eten niet meer. Of niet meer wat je wil eten. Laat ons nu ook niet overdrijven. Maar dan denk je toch wel van, goh, dat is toch wel erg hoe mensen zich gedragen in zo'n situatie.
Ja, het viel mij ook op. Je vermeldde, hè, dus, jouw echtgenoten, jullie werken in dezelfde groepspraktijk. Ja. Dus ja, je stelt je ook bloot aan dezelfde gevaren, want jullie zien al die patiënten circuleren en zo. Dus af en toe moet ik daar wel even zo bij knipperen van, potverdorie. Eigenlijk is dat toch wel ik vind het soms beangstigend, langs de andere kant, ik ga het zeggen zoals het is, it's your job. Hè?
Mm-hmm. Nee, dat
heb je
klopt,
voor gekozen. En dat is dan zo heel gemakkelijk gezegd, maar chapeau in ieder geval. Broertje,
laten we zeggen, toen ik de keuze maakte, heb ik daar niet zo bij stilgestaan, maar... Nee, goh, ik denk, op zich, je rolt daar eigenlijk in. Mm-hmm. Je stelt je daar geen vragen bij en eigenlijk wil je die ook niet stellen. En ook daar weer, je ziet dat onder artsen er enorme solidariteit heerst.
Ja.
Ik zou mij goed kunnen voorstellen, mochten nu artsen zeggen van hier kom ik niet werken hoor, dat is te gevaarlijk, dat je meer mensen zou zien afhaken.
Ja.
Het omgekeerde gebeurt eigenlijk. Om een voorbeeld te geven, van het pre-triagestation werd de agenda opengesteld om eigenlijk vrijwillig diensten in te boeken.
Mm-hmm.
En je ziet dat eigenlijk vrij vlot vollopen.
Ja.
En door iedereen, door jonge artsen, door oudere artsen, het maakt eigenlijk niet uit. Mm-hmm. En dan denk ik van hier staan we samen in en we gaan dit samen ook doen. Vraag mij misschien in een paar weken nog eens een keer. Misschien,
volledig burn-out.
Gevlucht naar Aruba.
Dat gaat niet meer. De beelden die we zien uit China, van die artsen die daar echt wekenlang shiften en shiften hebben gedraaid, die zien er toch niet gelukkig uit. Hè?
Nee. Nu, op dat gebied denk ik... denk ik dat we het beroep van huisarts nog niet kunnen vergelijken met het beroep dat nu urgentisten en ICU's, mensen die ICU's, dus intensive care units, bezitten. Dan denk ik zelfs van, amai, chapeau. Want voor hen staat echt zeer, zeer zware weken.
Mm-hmm.
Vooral zowel fysisch als psychisch te wachten.
Ja, inderdaad. Vorige week of twee weken geleden was ik nog te gast... ik was op het UZ Brussel voor de podcast met Elisabeth de Waalen, die afdelingshoofd intensive care is.
Ja,
daar was het DEFCON 1 hè, op dat moment.
Ja.
Dat is toch indrukwekkend om te zien hoe snel dan onze ziekenhuizen zich in die paar weken tijd, hoe dat zij hun volledig proces, hun werkingsproces hebben omgegooid.
Ja.
Ik sta er zelf niet tussen natuurlijk, hè, maar ik hoor en hoor af en toe wel bij Jan van hoe gaat het eraan toe? En het is hallucinant en langs de andere kant impressionant om te zien hoe ze zeggen, alles wat dat niet dringend is, wordt afgebeld. En dan spreken we niet over 20 patiënten, maar over echt honderden en duizenden afspraken die volledig worden afgegaan. Verzet naar een onbestemd moment in de toekomst om eigenlijk die volledige capaciteit vrij te maken. Ja. We spraken daarnet over het opzetten van triageposten of coronaposten. Is dat iets dat jullie wordt opgedragen vanuit de overheid? Hoe verloopt eigenlijk het protocol of de communicatie vanuit de overheid naar jullie als huisartsen toe?
Dat is natuurlijk een vrij vertakt proces. Het is niet zo dat wij als kring een directe lijn hebben naar de overheid. Maar het is wel zo, eigenlijk de pre-triageposten was eigenlijk lokaal al voor een stukje opgezet. Wat de overheid wel kan doen, is het op een gegeven moment gaan opleggen. Bijvoorbeeld als een kring had beslist van, nee, wij gaan dat niet organiseren, wij doen dat wel lekker allemaal in de eigen praktijk. Dan beslist de overheid op een gegeven moment wel van, nee, dit is de manier waarop je gaat werken. En dan is het eigenlijk de taak aan de kring om dat op te nemen. Wat ik heb gehoord, want op zich ben ik zelf niet zo betrokken bij dat overleg, maar wat ik wel heb gehoord, wat ook wel fijn is dat eigenlijk het overleg tussen bijvoorbeeld stad Antwerpen en de kring, dat eigenlijk wel positief loopt, dat de middelen die noodzakelijk waren toch wel vrij snel ter beschikking waren, bijvoorbeeld de locatie om dat op te zetten.
Uh-huh.
En dat is natuurlijk wel fijn.
Dat is dan de stad Antwerpen op provincieniveau of de stad zelf?
In dit geval vermoed ik de stad Antwerpen.
Ja, oké. En die zorgen ervoor dat er gebouwen zijn die kunnen gebruiken. En de criteria die jullie moeten gebruiken in zo'n triagecentra, bepalen jullie dat zelf?
Voor een stuk wel. Mm-hmm. Natuurlijk, wij hebben heel veel overleg met elkaar. En eigenlijk, bijvoorbeeld in een groepspraktijk heb je dat ook al. Als er een probleem is waar je niet goed weet van hoe moet ik hier dit nu aanpakken, hier heb ik eigenlijk weinig ervaring mee, dan overleg je bij elkaar. Deze crisis hebben we gelukkig nog niet al te vaak meegemaakt. Dus op zo'n moment, en we zijn daar ook niet alleen, dan overleggen wij ook heel veel met elkaar. Van kijk, ik heb hier een patiënt die eigenlijk niet goed is, maar mijn gevoel zegt bijvoorbeeld van die patiënt is eigenlijk best wel ziek, maar klinisch vind ik daar weinig bij. En je twijfelt, dan ga je gewoon aan je collega vragen van, ja. Zeg, wat denk jij in dit geval?
Ja.
En zo los je dat heel vaak op.
Ja, dat is toch wel leuk om te horen dat eigenlijk ook dat er een soort spontane werking ontstaat op het, wat moet ik dat noemen, de first line of het basisniveau? Of,
ja, je moet op een gegeven moment ook wel.
Ja.
Omdat het is logisch in een periode als deze dat je twijfelt. Dat je denkt van, goh, hoe moet ik dit aanpakken? Die twijfel, als je er helemaal alleen voor staat, stel je neemt een verkeerde beslissing, dan is natuurlijk de impact daarvan veel groter dan wanneer je daar een gedeelde beslissing van maakt.
Ja, ik vroeg me af, als we nu materiaal binnenkrijgen vanuit de... Stel dat we ons 2 miljoen of 3 miljoen mondmaskertjes toch eens binnenkrijgen ooit. Worden die dan verdeeld naar de ziekenhuizen toe? Of wordt dat dan ook naar de naar de praktijken toe gedaan?
Voor zover ik het momenteel heb begrepen, gaat dit eigenlijk uit vanuit de gouverneur. Die deze verdeelt naar de ziekenhuizen. En de ziekenhuizen zal dan weer verdelen naar de andere hulpverleners.
Oké. Daar horen jullie dan toch ook bij?
Ja, absoluut.
Dat komt dan wel hopelijk snel goed. Hè? Want op dit moment hebben jullie nog altijd niks gekregen, voor alle duidelijkheid.
Nee.
Oké. 20 maart wordt deze podcast opgenomen. Dus ik hoop dat het snel in orde komt.
Ja, je merkt dat. Bijvoorbeeld, wij, zoals met alles tegenwoordig, hebben we wel een app. Hè. Een van die applicaties noemt Silo. Dat eigenlijk een beveiligd communicatiekanaal is tussen artsen onderling. Elke dag valt wel de vraag daarop van, jongens, hoe zit het met de maskers? En dan krijg je te horen van, ja, we vermoeden dat, we hebben bevestiging dat. Misschien vrijdag komt er nog bij. Ja, het spijtige aan heel die zaak is, dit zorgt voor stress die er niet had moeten zijn. We hebben al genoeg andere zaken waar we gestrest over moeten zijn. Dit had daar niet bij moeten zijn. Ik kan mij nog altijd heel moeilijk voorstellen hoe het kan dat een land dat van zichzelf toch vindt dat het een goede gezondheidszorg heeft, in deze situatie terechtkomt.
Terechte opmerking. Je spreekt over stress. Ik denk dan ook aan de familie. En vooral omdat jouw echtgenote ook in de zorg zit.
Ja.
Je hebt 3 kinderen.
Ja.
How do you manage?
We doen dat. Hoe dat verschilt van dag tot dag. Het is natuurlijk niet gemakkelijk. We hebben ervoor gekozen om de kinderen toch thuis te houden. In theorie zouden wij opvang op de school kunnen hebben. We hebben ervoor gekozen om ze toch thuis te houden.
Het zijn drie jonge kinderen, voor alle duidelijkheid.
Drie jonge kinderen die ook schoolgaand zijn. Wat het bijvoorbeeld wel moeilijk maakt, dat is bijvoorbeeld, die kinderen krijgen huistaken. Men gaat ervan uit van die krijgen, dat huiswerk zal gemaakt worden. En ja, dan moeten de ouders maar eventjes mee inspringen. Ja, sorry, ik heb daar echt de fut momenteel niet voor om mijn zoon die een Franse test moet doen en dat absoluut niet wil doen. Dan heb ik zoiets van, oh, ik heb echt de energie niet om die nu te gaan overtuigen op welke manier ook om die test te gaan doen.
Oké. Als het een mentale steun kan zijn, die van mij is 17, die krijgt ook niet uit zijn kamer weggerukt van zijn pc. Die krijgt ook taken. En ik zeg elke dag maar, allee, jongen, werk daar nu aan. Dan is dat van de baan. Dat is niet altijd makkelijk, natuurlijk. Hè.
Nee. Wat je ook toch ook wel merkt, het heeft wel een groot impact op de kinderen. Hè. Je merkt dat voor hen is dat echt een surrealistische beleving.
Ja.
Gelukkig maar snappen ze de ernst hier niet goed van. Maar zelf denk je dan soms, als ze aan het zagen zijn, van ik verveel mij, dan is het soms wel moeilijk om u in te houden van, maar allee, dat is nu het minste van mijn problemen.
Ja.
Maar voor hen voelt het ook wel aan van, dit is niet fijn. Ik weet ook dat mijn dochtertje zei van, ik ga niet graag niet meer naar school, toen de school nog volop open waren. Hè, want wij moeten in de eetzaal verder van elkaar zitten. Ik dacht toen, nou, de school pakt dat eigenlijk wel zeer correct aan. Maar je merkte toen al dat hij zoiets had van, deze sfeer vind ik helemaal niet leuk. En die zit zich thuis nu ook natuurlijk wel wat verder. En ik denk dat dat bij de meeste gezinnen zo wel zou zijn. zijn.
Ja, dat is, ja, je zegt het, hè, ze beseffen de ernst niet, maar ze voelen wel dat er iets mis is met hen waarschijnlijk.
Ja, ja. Absoluut.
Gaan zij nu tijdens een dag naar de opvang of blijven zij thuis?
Wel, tot hiertoe is het gelukt om de werkschema's een beetje op elkaar af te stemmen. We hebben gelukkig ook mijn schoonzus die af en toe inspringt. Dus tot hiertoe is dat eigenlijk wel gelukt. Ja.
Oké, cool. Cool. Gelukkig maar, hè, want het is niet gemakkelijk natuurlijk. Als je, dat is nu een persoonlijke vraag, maar als je thuis komt, babbelen jullie nog over iets anders dan corona?
Dat is moeilijk. Enerzijds wil je dat wel, anderzijds wil je ook wel op de hoogte blijven van de nationale ontwikkelingen. Dus je zit s'avonds te kijken naar zaken als Ter Zake, de afspraak, waar natuurlijk het ene corona-interview na het andere is.
Ja, ja, ja.
En als dat dan allemaal afgelopen is, dan heb je wel zoiets van, goh, nu ben ik moe, nu wil ik gaan slapen. Dus het komt er inderdaad wel op neer dat je er heel, heel veel mee bezig bent.
Ja. Even van gebruik maken van het moment om een dikke shout-out naar Karen, jou echt genoten te doen. Bedankt om mijn broer te ondersteunen in deze moeilijke tijden, want zij heeft geen 3, maar 4 kinderen thuis, dus dat is niet altijd gemakkelijk voor haar.
Ja, en de grootste is ook de lastigste kleine.
Ja, absoluut. Absoluut. Zeg, dat doet me daar ook aan denken, als je dan s'avonds naar al die specialisten kijkt en politici op de tv, luister jij dan aandachtig en geduldig of ben je veel aan het vloeken?
Beide. Ik moet zeggen, ik vind inderdaad de experts die je hoort, it makes sense. Mm-hmm. Het zijn ook mensen die ik in de opleiding zelf bezig heb gezien. Ik ken vooral de personen die verbonden zijn aan het universitair ziekenhuis van Antwerpen. Mm-hmm. En ik weet ook wel, van dit zijn zeer capabele mensen. Hè. Bijvoorbeeld als ik Erika Vliegen zie, dan denk ik van ja, dat is een topspecialiste. Mm-hmm. Ik ben heel blij dat hij ook mee aan het roer zit.
Is hij viroloog? Is hij viroloog?
Nee, dat is een arts in het universitair ziekenhuis. Mijn echtgenote heeft daar bijvoorbeeld ook nog een stukje mee samengewerkt. Ze zei van ja, als we het niet wisten, dan vroegen we het aan haar. Dus dat geeft zeer veel vertrouwen. Maar ook de andere specialisten die ik zelf minder ken, hè, Van Rans bijvoorbeeld, die heel vaak bezig wordt. En soms merk ik wel dat ik denk van, daar ben ik het nu niet mee eens. Mm-hmm. En met dat ben ik het wel eens. Maar dat is natuurlijk typisch Belgisch. We hebben over alles een mening. en moeten die dan ook spuien. Als je kijkt van wat ze zeggen, bij de meeste zaken heb ik wel zoiets van, dit is gewoon correcte informatie.
Ja, absoluut. Wat mij is opgevallen, is de manier waarop wij het aanpakken in Nederland. We hebben echt gekozen voor een andere aanpak. Voor alle duidelijkheid voor de luisteraars. Dus in Nederland gaat men voor de... Ja, iedereen mag nog in contact komen. In de zin van, we worden allemaal tegelijk ziek en zijn we allemaal ook tegelijk genezen.
Ja.
In België is het tegenovergestelde. Je bent geen specialist, hè? Maar
nee, absoluut niet.
Wat is jouw mening daarover?
Ja, mijn persoonlijke mening is dom.
Ja, Nederland dom. Of wij?
Nee, Nederland. Okay. Nederland. Ja. En nu, natuurlijk, pas op, die herd immunity, uiteindelijk werken wij daar ook aan, maar op een andere manier. We proberen bij ons die verspreiding een klein beetje geleidelijker te laten lopen, zodat de medische capaciteit kan volgen. En op zich ben ik... Als ik de Nederlandse situatie volg, denk ik dat zij het ook wel een beetje op die manier willen aanpakken, maar het agressiever aanpakken. En dan, als hulpverlener, word ik van zo'n situatie wat bang. Ik zou nu niet graag als arts in Nederland staan, want als zij effectief ervoor kiezen, doe maar op, besmet elkaar maar fijn, ja, dan staan de artsen wel dik in de shit natuurlijk, want zij mogen gaan kiezen of ze een grootmoeder van 70 jaar aan de beademing zetten of een jongeman van 40 jaar. Ja, dan mogen zij kiezen, want de capaciteit van de ziekenhuizen kan niet volgen. Mm-hmm. Een tweede, maar dat is altijd een persoonlijke bedenking, geen specialistische bedenking, is van, kijk, ze maken daar een keuze, terwijl men nog zoveel niet weet over dat virus. Mm-hmm. Elke dag, en je hoort specialisten ook zeggen, ze staan verbaasd van hoe virulent dit virus is, hoe makkelijk het kan verspreiden. Mm-hmm. Dus als men heel veel onbekende factoren heeft, denk ik niet dat je Rambo moet gaan uithangen en zeggen, wow, we pakken dit wel even aan.
Ja.
Want je weet niet waar het gaat eindigen. Mm-hmm. En op dat gebied vind ik de Belgische aanpak veel intelligenter, als in van, laat ons het hier... He, allemaal wat afremmen, we zien wat er op ons afkomt en dan gaan we proberen die curve waar men het dan altijd over heeft, voldoende laag te houden en waarschijnlijk ook wel te laten aanhouden, zodanig dat op een gegeven moment moet je een immuniteit creëren. Je kan immuniteit op twee manieren creëren. Oftewel breng je een vaccin op de markt, oftewel laat je de mensen immuun worden, zo simpel is het. Dat vaccin, dat zal er ooit wel komen, maar dat zit allemaal in testfase.
Ja.
Dus daar moeten we niet op hopen. Daar mogen we niet van zeggen, van dit is de heilige graal. Mm-hmm. Dus we zijn eigenlijk wel gebonden aan het feit van... Laat ons zoveel mogelijk mensen immuun laten worden. En dan liefst eigenlijk de mensen die jong en gezond zijn. Mm-hmm. Dat we geen enorme dramatische scenario's krijgen die we in Italië zien onder de oudere bevolking.
Ja, inderdaad. Italië is op dit moment wel beangstigend. Hè? Dus, we zien het toch aan, 4000 gevallen gisteren erbij.
Ja.
300, 400 en zoveel overlijdens.
Ja, ja. Ja. Ja,
denk je dat in België kan komen?
Ik zal een diplomatisch antwoord geven, zoals je op de tv altijd ziet. Ik heb zoiets van, laat ons voorbereid zijn op het ergste.
Ja, ja.
En zal dat er komen? Ik hoop het niet. Mm-hmm. Ik vrees van wel.
Ja.
Maar dat is gewoon om van, ja, je kan misschien best van het ergste uitgaan. Je kijkt eigenlijk elke dag, of ik kijk toch in elk geval elke dag naar hoe die curves verlopen.
Mm-hmm.
En... als je ze puur naast elkaar legt, dan denk je soms van... Oh, in België valt het precies nog wel mee. We zitten op een lagere verdubbeling dan dat er in Italië was. Hè. Dat is positief. Maar natuurlijk, je hebt een enorme ondermeting. Hè. Dat wordt ook iedere keer gezegd van... Ja, we meten de ergste mensen, maar hoeveel ziektegevallen zijn er? Hè.
Ja.
Nu, eender hoe, op een gegeven moment is in Italië de situatie eigenlijk ook zo, vermoed ik. Het is niet dat ze daar een testcapaciteit hebben die 10, 20 keer groter is. Mm-hmm. En dan kan je natuurlijk die cijfers misschien toch wel enigszins vergelijken. En laten we het dan optimistisch bekijken en zeggen van oké, België is precies beter bezig dan de situatie in Italië.
Ja.
Wat ik persoonlijk zelf ook wel bedenk is... We hebben soms een beetje een luxe situatie dat je in België op straat kan vallen en je rolt 3 ziekenhuizen tegelijk binnen. Je moet geen 40, 50 kilometer rijden om een ziekenhuis tegen te komen. We hebben daar eigenlijk altijd wat een overcapaciteit gehad. Dat is een regelmatig een opmerking geweest van we hebben eigenlijk te veel ziekenhuizen, te veel diensten, die moet goedkoper, die dingen. Eigenlijk heel blij nu dat de politiek daar nooit iets aan gedaan heeft. Want nu zorgen we wel voor dat we misschien wat meer capaciteit hebben.
Ja, inderdaad. We hebben misschien geen beschermd materiaal, maar we hebben wel voldoende ziekenhuizen. Dat is dan wel meegenomen. Je hebt het eigenlijk al gezegd, hè? De testcapaciteit is een heel belangrijk item. Ik heb het gemerkt bij mijn eigen zoon, die wel even heeft moeten wachten op zijn resultaten.
En toen kon hij nog getest worden.
Ja, inderdaad.
In zijn geval zou dat op dit moment waarschijnlijk niet meer zijn.
Echt? Die zou dus nu gewoon... Wow, okay,
ja, thuis. Ja, en zeggen van, kijk... zie ik het maar rustig uit. Hè. Ja. Eigenlijk op het moment dat hij getest was, had hij nog een directe link met een coronapatiënt. Men zat toen eigenlijk nog een beetje in de fase van misschien kunnen we het hier nog wel in bedwang houden. En dan ging men echt nog actief op zoek naar van oké, waar zitten die patiënten? Maar toch ook al met te weinig middelen was te weinig testcapaciteit. Ja. Zo simpel is het. Maar nu in zijn geval, hè, want uiteindelijk een jonge, gezonde man... had waarschijnlijk gewoon het advies gekregen van kijk, ga naar huis, sluit je op je kamer, isoleer je van het gezin en zie ik het alsjeblieft gewoon uit.
Ja, we hebben de test dan teruggekregen. Was dat negatief?
Een griepje.
Ja, ik heb hem toch niet van achter zijn pc gekregen, dus hij is nog altijd aan het gamen.
Hij is nog altijd in quarantaine.
Hij heeft zichzelf in quarantaine gezet. Ik heb gezegd, maar je mag je kamer uit. Nee. Dus dat is dan wel... bij hem zou dat
af en toe wel verluchten. Hè?
Ja, dat wel. Absoluut. Dat gebeurt ook. Dat doet hem dan zelf. Gelukkig, hij is goed opgevoed. Arnoud, hij is goed opgevoed. Maar die testcapaciteit, om het daar nog even verder over te hebben, ik vind het toch wel vreemd. Misschien niet, maar als je dan kijkt naar Zuid-Korea, die 200.000 testen kunnen doen zonder veel problemen. Waarom is dat bij ons zo moeilijk? Ik dacht dat je hebt het net al gezegd, hè, wij hebben toch fantastische gezondheidszorg?
Ik denk enerzijds, je ziet dat eigenlijk ook in het gedrag van de mensen. Het de Oosterse mentaliteit, Zuid-Korea, Japan, heeft hen hier eigenlijk wel sowieso gered van dat trauma. Je ziet daar prachtige curves die onder die capaciteitsdrempel blijven. Mm-hmm. Een ontzettende discipline onder de mensen ook. Ja. Ik denk niet dat er in Zuid-Korea veel gehamsterd zal zijn. Mm-hmm. Als je daar zegt van, doe dat niet, men doet dat gewoon niet. Mm-hmm. En als je daar zegt van, kijk, ben je ziek, dan laat je je testen. En ik vermoed ook wel dat zij... Maar dit is puur natte vingerwerk. Ze zitten ook wel iets dichter bij China. Zullen waarschijnlijk, gelijk dat ze zeggen, het al wat sneller hebben zien aankomen en zullen gezorgd hebben dat ze sneller tests hadden en die mm-hmm. testcapaciteit ook hadden.
Ja.
Terwijl andere landen nog rustig zaten te kijken van oh ja, misschien mm-hmm. komt dat toch ooit wel eens langs hier.
Ja, ja, ja.
Ik denk dat dat wel een rol gespeeld zou hebben.
Ja. Ja, nee, dat klopt, effectief. Twee. Ik heb nog chatconversaties van mezelf bekeken, ondertussen een maand geleden. En toen sprak ik nog over ja, corona, wat een hype. Dat gaat wel voorbij gaan, et cetera, et cetera. We zijn nu, het was anderhalve maand geleden, we zijn nu anderhalve maand verder. En ja, de toon is sterk veranderd. Hè. Dat is, denk ik, wel het minste dat we kunnen zeggen op dit moment.
Dat is zeker zo. Als je kijkt naar de podcast, enkele... Ja, 3 keer geleden of 2 keer geleden, geloof ik. Dat was het. Over corona.
Ah ja, de corona-special. Ja, dat was ervoor nog zelfs.
Was inderdaad, als je die nu terug beluistert, die toon was helemaal anders. Dat was veel, veel luchtiger.
Ja.
Maar dat is natuurlijk ook logisch, want als je van alles wat voorbij zou kunnen komen schrik moet hebben, dan leef je ook niet echt niet meer.
Nee, dat klopt. Maar het is leuk om... Het is opmerkelijk om die evolutie te zien en hoe snel het allemaal verandert.
Absoluut.
Oké. Wat ik ook opmerk is dat op de sociale media is het natuurlijk ook corona al wat de klok slaagt. Ik zie de meest maffe verhalen voorbij komen. Ik las onlangs in de Standaard dat men zelfs vermoedt dat er vanuit Rusland actieve pogingen worden gedaan om onrust te zaaien in Europa. Ik heb zelf een aantal van die filmpjes zelf ook gezien. En ja. Dat bestaat wel effectief. De grootste onzin. En dan zie je dat circuleren binnen de vrienden die zeggen van let op, ik heb hier iets gevonden, dat is zeker legit, dat is absoluut waar. Heb je daar als huisarts ook last van dat patiënten met de meest onwaarschijnlijke verhalen komen aanzitten?
In beperkte mate eigenlijk. Om de simpele reden, eigenlijk doet dat er niet zo toe. Of dat dit nu een complot is van de Russen, van de Chinezen, wat maakt het eigenlijk op dit moment nog uit? Mm-hmm. Je moet gewoon erdoor, zo simpel is het. En ik ben toch altijd wel een beetje verbaasd hoe graag dat mensen zo'n verhalen willen geloven. Terwijl het meest voor de hand liggende eigenlijk gewoon is van, ja, kijk, dit virus, hè, we weten dat dat snel muteert. Je weet dat dat kan overgaan van mens, van dier op mens. En dat is hier gewoon gebeurd. En bijvoorbeeld de Mexicaanse griep was eigenlijk eenzelfde verhaal. En dat is gewoon het meest voor de hand liggende. Maar toch willen mensen daar zoiets speciaals van maken. Ik weet niet goed waarom eigenlijk.
Mm-hmm. Ja, ik denk dat is des mensens. Hè. Ik denk dat in dezelfde range zit van... ik heb nu plotseling 38.000 rollen toiletpapier nodig om de corona-epidemie te overleven.
Dat is een feit. Mm-hmm. Ja, die heb je echt nodig. Ik hoop dat je genoeg toiletpapier hebt, Bart.
ik moet eerlijk zeggen, ik heb tot op heden nog geen gram gehamsterd, ook geen toiletpapier. Ik ga ervan uit, als we allemaal hetzelfde doen, dat het systeem in België dat perfect kan dragen. Maar ik weet niet hoe we eraan kunnen doen om... Sorry voor het woord, die idioten te laten beseffen die dat dan wel doen, van mannen, je helpt echt niet mee.
Nee. Uiteindelijk creëert men gewoon een gevaarlijke situatie voor iedereen. Hè, men geeft regelmatig positieve opmerkingen naar de hulpverleners, zorgverleners, dat is allemaal heel leuk, maar ik denk dan soms van... Potverdikke, die mensen die daar aan de kassa staan, die elke idioot met zijn kar vol toiletrollen toch beleefd verder moet helpen, ook vaak zonder beschermingsmateriaal, dan denk ik ook van, ja, die mogen ook bij de groep van helden gerekend worden, hoor.
Ja.
Die elke dag daar staan om de rekken bij te vullen, om dan de eerste grote idioot die rekken weer te zien leeghalen. Ik denk van, dat is pas echt een zeer deprimerende job op dit moment.
Ja, ik vraag me af waarom we niet gewoon... vermoedelijk is het niet zo eenvoudig, anders hadden ze het al lang gedaan, maar dat je gewoon iemand zit ter controle aan de kassa en als er iemand aankomt met zijn kar volgeladen, duidelijk hamster, sorry meneer of mevrouw.
Zet maar terug.
Ja,
ik... denk dat het voor een stuk te maken heeft, men wil die angst niet verder opkloppen. Want de moment dat je zegt van, ja, maar je mag nog maar zoveel hebben, dan is het toch wel zeker waar dat we moeten hamsteren. Ja, okay. Dus je versterkt weer dat idee van, je moet gaan hamsteren, terwijl je eigenlijk een effect wil krijgen van, je moet niet hamsteren.
Ja.
Anderzijds, mijn oplossing daarvoor zou heel simpel zijn. Hè. Laten we de mensen vrij laten. Laten we de mensen kopen zoveel ze willen. Maar laat ons de prijs exponentieel doen toenemen. Dus je koopt één pak bloem, dat kost dan bijvoorbeeld 3 euro. Je koopt 2 pakken, ja, dat is dan 3 × 3, dat is 9. Mm-hmm. Je koopt 3 pakken bloem, ja, dan is dat nog eens een keer een exponentiële prijs. En ik hoop dat mensen dan zich eindelijk zullen gedragen. Iedereen is tevreden. Iedereen kan terug bloem gaan kopen. Ja. De winkels maken waanzinnige winsten aan de idioten die het toch doen. Mm-hmm. En iedereen kan blij zijn.
Misschien kunnen we vragen om de winst aan te storten in een beschermende materiaalfonds of zoiets. Hè?
Het coronafonds. Hè?
Het coronafonds, ja. Absoluut. Dat lijkt mij een zeer strak plan.
Gesponsord door idioten.
Maar dat is perfect. Dat is perfect. Als mensen het toch willen betalen, laat ze het vooral doen. Er is ook gesproken geweest over het oproepen van gepensioneerde huisartsen.
Ja, absoluut.
Denk je dat dat gaat gebeuren?
Oh, ik denk, ik ben er vrij zeker, allee, men doet het ook effectief, hè? Nee. En ik ben er ook vrij zeker van dat ze een zeer nuttige rol kunnen vervullen. Ik zou hen alleen nu niet in de frontlinie zetten, omdat ze nu eenmaal meer tot een risicogroep behoren. Mm-hmm. Ik denk dat dat onverantwoord zou zijn. Maar natuurlijk, naar telefonische triage toe kunnen zij wel heel veel nog bijdragen. Ja. Ik denk wel dat het heel belangrijk is dat een vrijwillige zaak blijft. Dat men niet zomaar zegt van, ja, nu moet jij terugkomen komen werken. Het zou mij verbazen mocht het zover komen. Ja. Dat zou ik niet oké vinden.
Nee, inderdaad. Misschien... De tip die je nu zou kunnen geven als mensen bijvoorbeeld op dit moment symptomen krijgen, nog eens voor alle duidelijkheid, wat moeten de mensen doen? Ik begin te hoesten, wat moet ik doen?
Ja, ten eerste, ook al begin je met een stom hoestje, een kleine snottebel, dat is eigenlijk al voldoende om te zeggen van oké, ik kom niet meer buiten. Mm-hmm. Ik denk dat dat de eerste is dat je moet doen. Mm-hmm. Je belt best naar je huisartsenpraktijk, ga er niet naartoe, want je contamineert een ruimte waar ook andere mensen komen. En gewoon telefonisch vragen wat je moet doen. Mm-hmm. De artsen zullen dan zeggen bijvoorbeeld van, ah ja, inderdaad, hey, je bent ziek, jij blijft nu thuis. Mm-hmm. En zullen voor u ervoor zorgen dat bijvoorbeeld naar het werk toe, dat je daar volledig mee in orde bent. Dat kan zijn dat dat papier klaar ligt aan het secretariaat, kom dat dan niet zelf afhalen. Ja. Wacht liefst van al tot je eigenlijk beter bent om het te gaan halen. Maar nog beter is om het via digitale weg gewoon te ontvangen.
Oké, en dan thuis blijven?
Thuis blijven, zien wat er gebeurt. Het is ook heel belangrijk. Het is niet omdat je een arts hebt gesproken van oké, dat is het. Hè. Je moet zien wat er de volgende dagen gebeurt. Als je merkt van oei, ik vertrouw het niet, dat wordt hier erger, ik krijg het meer benauwd, ik raak de trap niet meer op, ik krijg geen zin niet meer gezegd. Ja, dan moet je niet zeggen van oh, maar ik heb al gebeld, ik moest gewoon thuis blijven. Nee, dan bel je gewoon nog eens een keer en je legt die situatie terug uit. En iedere keer zal die triage terug vanaf nul gebeuren. En als men op een gegeven moment oordeelt van ja, jij bent te ziek, zal men je doorverwijzen naar de spoedgevallen. Ga dan ook niet rechtstreeks naar de spoedgevallen, meld je ook eerst aan. In de meeste ziekenhuizen is een zekere aanmeldingsprocedure, dat je niet al die zieke mensen daar samen krijgt.
Dat is telefonisch dan?
Ja, best telefonisch, ja.
Zeg, ik kom af.
Ja. Of ja, van wanneer mag ik afkomen?
Ja.
Voilà. De echte urgenties, als je natuurlijk ineens zo benauwd hebt dat je geen twee woorden meer gezegd krijgt, ja, dan moet je sowieso het urgentienummer bellen. En het kan ook zijn dat de arts zegt van, goh, ja, ik twijfel een beetje, ik wil het toch eerst onderzoeken. Dan ga je inderdaad naar zo'n pre-triagecentrum gaan.
Ja, oké. En dan is het... Dan wordt het verder afgehandeld.
Wordt het daar verder bekeken? Het is natuurlijk altijd heel individueel, want wat is benauwd zijn? We zien bijvoorbeeld heel veel mensen die zich momenteel benauwd voelen, waarvan ik vermoed dat het ook angst is.
Ja. Ja.
Angst die heerst. En dat geeft natuurlijk ook een benauwd gevoel, geeft soms ook wel een drukkend gevoel, op de borst. Hè, meestal is, als een patiënt belt en zegt van ik heb een drukkend gevoel op de borst, dan is het alarm. Dit kan wel eens een hartprobleem zijn. Ja, ook die context is nu helemaal veranderd. Hè. Ja, dus klopt. Heel vaak gaat het inderdaad puur om angst.
Oké, ja, inderdaad. En het is niet altijd corona ook, hè? En daar moeten
we rekening mee houden. Ja, en dat is natuurlijk ook de moeilijkheid nu. Hè. Je gaat inderdaad mensen hebben waar je zegt van, oh, het zal corona zijn, maar ze hebben toch iets anders. Mm-hmm. En dat is, die telefonische triage is zeker niet optimaal, maar het is het beste wat we nu kunnen doen.
Mm-hmm. Oké. Arnoud, hartelijk bedankt. Dat was een mooie inkijk in het dagelijkse leven van een huisarts. En ook een paar persoonlijke meningen die we even hebben kunnen bespreken. Maar ik vond het kei tof. Ik ga niet verder beroep doen op jouw tijd, want er is nog, denk ik, veel werk aan de winkel. Zowel in de praktijk als...
We weten ons bezig te houden.
We weten ons bezig te houden, inderdaad. Je merkt wel dat het op dit moment alle hens aan dek is. Hè, want ja, we zitten ook voor een stukje in telefonieverkeer. Het is wel enorm, hè, op dit moment, de pieken in het telefoonverkeer.
Ja, ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja. Wat ook wel een beetje te verwachten was. Ja. Nu, hoe dat gaat evolueren, dat zal nu wel een beetje continu blijven. Maar je merkt wel dat de netwerken enorm belast worden. En dan krijg je commentaar van jou. Netflix zal voortaan uitgezonden worden in lagere kwaliteit. Ja, gewoon omdat iedereen thuis zit. Zit te telewerken. Zit naar tv te kijken. Ja, dat vraagt wel een enorme...
Ja, dat klopt. Inderdaad. We testen de limieten, hè, op dit
absoluut
moment. Dat is ook meegenomen. Dat is dan een van de voordelen. Dat we kunnen zien van wat kunnen we echt aan en wat kunnen we niet aan. Arnoud, bedankt voor de babbel.
Heel graag gedaan.
Sterkte nog.
Heel graag gedaan. Dank je wel.